We slaan de Bijbel open bij Hebreeën 12, de versen 1 tot 15. En we lezen dit uit de Herzienis-Statenvertaling. Ik hoor dat u mee kunt lezen. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo goed omringt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft, en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want elk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strik de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Tot zover. We zingen nu opwekking 689.
Wij gaan samen nadenken over Hebreeën 11, althans over een paar woorden eigenlijk uit Hebreeën 11. Vanmiddag komt ook wel weer af, 12 bedoel ik, sorry, 12. Vanmiddag komt ook wel weer meer aan de orde, maar er zit zoveel in het hoofdstuk ook nu weer, dat het nooit in één zondag past. Dus nou, je gaat ook veel missen in ieder geval. Na de preek is er meditatieve muziek, om even tot rust te komen. En daarna zingen we gezang 109, de versen 1, 5 en 6. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het grote wedstrijdseizoen weer begonnen is. De Formule 1 met Max Verstappen. En Wimbledon is begonnen. Nou, dat is al even onderweg volgens mij. Dat is bijna afgelopen. Halverwege, oké. Okay. De Tour de France wel, die is gisteren begonnen. Ja, de Tour de France. En het EK waar wij zo duidelijk afwezig zijn. Dat is ook, volgens mij is het ook bijna voorbij. Wat zeg je? NK Atletiek. Nou, Olympische Spelen. Ja, dat komt. Dan moet je eerst het water schoonmaken voordat je daar kunt zwemmen, volgens mij. Lieve mensen, ik heb gisteren heel even naar de eerste etappe van de Tour zitten kijken. Ja, zomaar 2-3 minuten. Maar het beeld wat ik daar zag, dat kan ik meteen in de preek gebruiken. Ik zag langs de kant van de weg een aantal mensen, de Witte Golf campers. Ja, die stond daar. En daar stonden tafeltjes en stoeltjes met kratten bier. En daar zaten mensen op de toer te wachten. Nou weet ik uit ervaring van de Col de Loteret, toen ik daar een keer overheen moest. En de toer zou de volgende dag komen. Dat die campers er al waarschijnlijk al 3 dagen staan. Dat is ongelooflijk, maar die mensen die zitten gewoon 3 dagen daar op hun stoeltje naast hun krat bier. En dat zijn de fans. Dat zijn de fans. Ja, dat zijn de fans. En die juichen natuurlijk met z'n allen. En je ziet ze bij het EK ook, hè, van de mensen die elkaar voor en na de wedstrijd in elkaar trimmen. En dat zijn de fans. Dat zijn de echte fans. En af en toe gaat er een moeder mee naar zo'n wedstrijd om te zorgen dat kindlief niet al te veel de vader wordt beïnvloed. Dat zijn de fans. En dan zie je gewoon die tribunes of langs de kant van de weg. Wimbledon is een stukje rustiger volgens mij. Daar hoor je alleen maar 16, 15, love, pok, meer niet. Maar goed, dat is het een beetje. Waar ik je aandacht voor wil hebben, dat zijn die fans. Want die fans, dat zijn, die gaan we zo meteen ook afschaffen. Want als je even maakt van deze binding hier maar even, van de balk hierboven, maak er maar even de tribunes van. En wij zitten in de arena. Wij zijn op de een of andere manier, ben je aan het klaarmaken voor de wedstrijd. Of je bent al bezig met de wedstrijd. Of, nou, whatever. En je mag je eigen sport kiezen. Wielrennen, voetballen, geloven, maakt me niet uit. Die fans hier omheen, dat zijn niet de stereotype fans die je hier zou verwachten. Want de fans die wij verwachten op de tribunes, dat zijn de mensen met de bierkratjes doorgaans. De echte sporters, die gaan namelijk niet op de tribune zitten, die fietsen liever zelf de route. Ja, NK Atletiek naar kijken, ik vind er geen moer aan. Maar goed, echte sporters ook niet, die lopen liever zelf. Dus de fans hier, even stereotyp, hè? De fans hier, dat zijn de mensen die van alles nog wat roepen. Waar we dan ook weer rechtszaken over kunnen houden en zo. Maar die ga ik even inwisselen. Dus ik schuif ze even allemaal als een gordijn aan de kant. Zijn de tribunes leeg? Helemaal? Er zit niemand meer? Nee. En ik schuif het gordijn weer open. Zitten er andere mensen? Dat zijn de mensen die daar zitten. Dat zijn de mensen van Hebreeën 12. En dat zijn hele typische mensen. Dat zijn namelijk de ex-sporters. Dan even tot je doordringen. De ex-sporters. Dus nou, neem jezelf een sport in gedachten. Fietsen, ik doe een lange afstandswandeling enzovoort. Nou oké, een sport. Dan zitten daar de mensen, Ria en ik gaan binnenkort weer een etappe van de GR5 lopen. Dan zitten daar de mensen die GR5 al hebben afgerond. En die weten dus hoe moeilijk de etappe van Lieverdun de Schiermek kan zijn, die wij binnenkort hopen te lopen. Dat weten ze. Maar ze weten ook, er zitten triatleten en weet ik wat voor fietsers en noem het verder op, die zitten hier allemaal. En die gaan allemaal meedoen aan allerlei wedstrijden. Om jullie heen zitten dus de mensen die het voor jullie gedaan hebben. Ja, dat is een ander type toeschouwer. Dat is een ander type toeschouwer. Want deze toeschouwers, die weten, voor de 100 kilometerlopers onder ons, die weten de man met de hamer bij kilometer 85. En die zitten jou helemaal gespannen te volgen. Hij is bijna bij 85. Hou vol, ik ben er ook doorheen gekomen. Kom op, doe het! Kijk, daar heb je wat aan zo'n fan. Want die weet het. Je voelt ogenblikkelijk dat hij het weet. Als je een bemoedigend dingetje krijgt op een van je blogjes van de GR5. Van joh, dat is een taaie etappe, maar hou vol, want daarna komt het. Dan weet je, doorlopen Peter, doorlopen. Snap je, daar heb je wat aan. Die mensen die weten het. Dat zijn niet de bierkratfanaten, noem ik ze maar even. Ja, maar dat zijn die mensen die... Ja, die hebben het gezien, die hebben het meegemaakt, die hebben het... Nou, oké. Tribunes zitten vol. Wat doen wij in de arena? Wij geloven. Dat is de strijd van deze dag. Strijd van onze maatschappij. Strijd van jou hier in deze tijd. Wij geloven. En die tribunes die zitten vol met mensen die ook hebben geloofd. Die jou kennen. Die, nou mag ik eens een paar voorbeelden noemen. Het zijn de mensen die weten wat het is om jaar na jaar na jaar bij jezelf te moeten bedenken. Ik hoor nooit iets van God. Er zitten er ook een aantal op de tribune die dat hebben meegemaakt. En die staan in de geest naast je in de arena. Ja, wat zeggen ze? Hou vol. En ze zeggen in ieder geval, ik ben er wel gekomen, bij Jezus op de troon. Daar zitten mensen die een kind moesten verliezen en daardoor bijna het geloof kwijtraakten. Misschien had het kind zichzelf wel van het leven beroofd na een periode van depressie. Die mensen zitten daar ook en ze zien jou in de arena en ze komen naast je staan en ze zeggen, ik ben er ook gekomen. Hou je oog op Christus. Hou vol. Hou vol. De mensen die, nou, je voelt hem al komen, hè? Er zitten mensen op de tribune die hun leven lang hebben moeten leven met het kind dat niet kwam. En ze staan naast je. En ze zeggen, hou vol. Ja, wat een rare boodschap, hou vol. Jawel, maar zoals we vorige week zondagmiddag al tegen elkaar zeiden, het is veel prettiger als iemand naast je staat, veel bemoedigender als iemand naast je staat die weet wat het is. Even heel gek gezegd, hè. Maar het is veel prettiger, ik ga een mentorcursus doen deze week, het is veel prettiger om in de nabijheid je tranen te laten gaan van iemand die het pastoraat ook tot in zijn vernietiging heeft gekend, dan je tranen te laten gaan bij iemand die zegt, ah Peter, morgen een nieuwe dag. Ja, wat schiet ik daar nou toch mee op? Maar degene die het heeft meegemaakt, die weet het. Dat is bemoedigend. Dat is troostend. Dan kun je verder. Snap je? Wat zeggen nou die mensen? Althans, de apostel laat het ze zeggen. Die mensen die zeggen twee dingen waar ik je aandacht voor wil hebben. En het ene is, leg dan af alle last. Nou, even, wat is nou een last die jou het geloven kan benemen? Nou, dat is bijvoorbeeld dat je niks van God hoort. Ja, de dominee preekt er wel over en mensen in de kerk die lijken wel te geloven, maar ik hoor daar niets van. En dat hindert je om verder te gaan, om erbij te blijven, om de weg te gaan, om lief te hebben, want is het allemaal wel waar? Dat is een last die je van God afhoudt. Het is een last dat je verdrietige dingen hebt meegemaakt in het leven en bij jezelf denkt, als God dan liefde is, waarom laat hij dit dan gebeuren? Waarom moet ik dat dan dragen? Dan is niet de last dat je iets hebt te dragen, maar dat je eigenlijk bij jezelf zegt, van als er dan een God is, waarom gebeurt ons dit dan? Als er dan een God is, waarom zijn er dan vluchtelingen? Wat is dat dan voor raar gedoe? Dat is een last. Want je begint te denken. En het brengt je af van God. Last, een verbroken relatie. Nou heb ik zo hard gevochten. En we hebben in de gebedskring gebeden voor mijn huwelijk. We hebben van alles en nog wat gedaan om op de een of andere manier elkaar weer te bereiken. En ik zeg niet dat hij of zij de schuld is. Dat zeg ik niet, want we hebben alles gedaan om datgene te doen waarvan wij denken dat de Bijbel het zegt. Blijf elkaar trouw. En het is niet gelukt. Waar is God? Dat is een last. Dat is een last. En al die mensen op de tribunes, je kunt je eigen last invullen hoor. Al die mensen op de tribunes die roepen je toe, leg die last af. Nou ja, je kunt je praktisch voorstellen, als je met mijn rugzak van de lange afstandswandeling de Tour de France gaat fietsen, nou dan win je niet. Dat ding dat weegt bijna 18 kilo. En met 18 kilo op je rug, dan kom je niet van Le Mont Saint-Michel naar Utah Beach. Gaat niet lukken. Volgens mij zeker nog goed ook. Klopt het? Zo! Goed, maar dat gaat niet lukken. Dus die last afleggen, datgene wat je verhindert om te blijven geloven in deze wereld. Al die mensen, leg dat af. En dan kun jij bij jezelf denken, ja dat is makkelijk zeggen, je moest dus weten wat ik te dragen had. Ja, maar hij weet het. En dan wijs ik even voor de mensen thuis niet naar God en niet naar Jezus, want die zijn ver weg. Ik wijs naar de mensen over wie je kunt lezen in de Bijbel. Ik wijs naar de mensen die om je heen zitten als een wolk van getuigen. Daar zitten er ook tussen die jouw last hebben gedragen. Het niet krijgen van een kind. Waar een priester tegen een vrouw durft te zeggen, hoe durf jij hier bezopen in de tempel, in de tabernakel te komen? Die vrouw zit op de tribune. En als jij geen kind hebt ontvangen, zegt ze tegen jou, leg af die last. Ik mag het niet zeggen. Ik mag van de dominees in de tribune een paar dingen horen. Want ik ben geen vrouw die geen kinderen ontving. Snap je dat? Leg af die last. Leg af wat je bij God vandaan houdt. Leg af wat jou de weg van geloof in liefde ontneemt. Leg dat van je af. Waarom? Omdat het je blokkeert om te geloven. Omdat het je blokkeert om in liefde te geloven. Pak nou maar zo'n heel eenvoudig punt. Hè. Jullie hebben allemaal de actualiteit wel gevolgd. Voor zover je het nog niet weet, Groot-Brittannië is uit de euro. Ja, dat wisten jullie? Nou, niet uit de... Niet, nee, ze waren al uit het muntje. Maar ik snap het zelf ook niet. Maar ze zijn weg. Ze zijn weg. Wat gebeurt er? Alle rapportages van de straten van Londen wijzen op een toenemende onrust, een afnemende economie en een grotere vreemdelingenhaat. Dat kan je, als je gelovige bent in Londen, het zicht op God ontnemen. Hoe blijven we nu geloven in de God van liefde? Maar er zijn mensen die hebben die vreemdelingenhaat gedragen. Er zijn mensen die hebben... Hou vol, leg af die last. Nou snap je het wel, hè? Leg dat bij God neer. Leg het van je af. Het tweede, en dat is voor kerkmensen een veel lastiger. Er staat een woord. En alle jouw goed omringende zonde. Ik heb het bewust zo vertaald. Het woord wat er staat is letterlijk de zonde die jou zo goed omringt. Vorige week noemde ik dat voor de mensen die er waren, de geordende zonde. Wat is nou een zonde die ons zo goed omringt? Dan zou ik eens een hele praktische hebben, die ik net bedacht toen we het derde opwekkingslied zongen. Toen dacht ik bij mezelf van, misschien zijn er nu wel onder jullie die zeggen van, och jee, we gaan weer met z'n allen opwekking zingen, waar blijven de psalmen? Dat is een goed geordende zonde. Waarom? Omdat je kunt zeggen, we hadden toch afgesproken dat we dit of dat zouden doen. In de kerk waren we toch van plan en hadden we toch met z'n allen afgesproken en nu gebeurt er dit. Dat is een zonde, waarom? Omdat het je bij God vandaan houdt. Ja, dat moet je mooi zeggen, dus we zingen ook met psalmen. Kijk, ook dat is zonde. Waarom is dat zonde? Omdat het je weerhoudt om de weg van liefde te gaan. Hoeveel argumenten je er ook voor kunt hebben. Zelfs bijbelse argumenten. Jezus slaat zelfs bijbelse argumenten over. Als het gaat om aanvaarding van prostituees. Van anders geaarden. Van vluchtelingen en anders gekleurden. Van transgenders en... Daar is Jezus. En als wij dan met de Bijbel in de hand mensen gaan uitgummen, dan is dat een geordende zonde. Want wij hebben onze redenen. Zo doen wij dat. En de Bijbel zegt het ook. En dus kunnen wij met z'n allen. Maar het belet je om de weg van liefde te gaan. Ja, maar dan kun je alles wel in liefde toestaan. Ook dat is geordende zonde. Want weet je wat liefde is? Liefde is dat jij je leven neerlegt voor je vrienden. Dat is een woord van Jezus. Je hebt geen grotere liefde als dat je je leven neerlegt voor je vrienden. Ja, maar homo's zijn mijn vrienden niet. Zou Jezus dat ook zeggen? Ja, maar ik ben Jezus niet. Dat zijn allemaal geordende zonden. Want Jezus legde zijn leven neer. En hij was het ook die verzuchtte, ach, hoe lang moet ik dit nog verdragen? Die zo moe werd van ons mensen. Van al die geordende zonden. Goed bedachte theologieën. En Jezus was het ook die zijn geloof kwijtraakte. Mijn God, waarom? Waarom? En dan zegt Hebreeën 12. Leg de last af. Leg die geordende zonden af. En hou je oog gericht op Jezus. Dat wil zeggen... Niet van, hij heeft alles voor mij volbracht. Nee, als je nou wil weten wat je onder die last en geordende zonde uit kunt doen in de arena van geloof, wees dan een Jezusvolger. Want, zegt Hebreeën, hij was het die alles aflegde, zelfs zijn heerlijkheid en alles. Hij is het begin en de voleinder van het geloof. Als je nou wil weten wat geloof in de liefde is, dan moet je naar Jezus van Nazareth kijken. Dan moet je ook kijken naar God, want hij gaf zelfs zijn leven, maar God wekte hem op de derde dag. Alsof God zijn handtekening zet onder het leven van Jezus. Dit is wat ik bedoel. Snap je dat er training voor nodig is? Dat je niet zomaar van je geordende zonde afkomt? Ik bedoel, dat zijn hele simpele dingen. Ik bedoel, als ik hier in een joggingpak ga preken, dan is dat voor jullie heel lastig, althans voor sommigen. Dan is dat heel lastig. Waarom? Dat hoort een dominee te doen. Het is lastig om geordende zonden van je af te leggen en ook werkelijk de vrijheid waar Hebreeën 10 van sprak, Hebreeën 11 van sprak, om die vol te houden op deze dag. Leer ons leven in uw vrijheid. En dat is niet consumptief van laat een ander het maar doen. Leer mij leven in die vrijheid is leer mij mijn leven geven voor de ander. En daar ga je met je ongeloof, want je kunt iets inbrengen. Het werk dat God heeft klaargelegd, heb je naaste lief, want hij is als jij. En je zult God ontdekken, want, zegt Hebreeën, hou je oog op Christus, die de voleinder, het begin en de voleinder is van dit werk. Snap je dat je, als je dan in de arena staat, en al die geloofsgetuigen om je heen, dat het best belangrijk is om de Bijbel te lezen, want die ongelovigen, of die moeder zonder kind, of die vluchteling, of wie dan ook, degene die gastvrijheid niet biedt, degene die gastvrijheid wel biedt, ze staan allemaal in de Bijbel. Dus als jij bij jezelf voelt opkomen, nou, we moesten ze allemaal terugsturen naar hun land, lees de Bijbel. Want er zijn er honderden die het voor je hebben gezegd, en de Bijbel laat je zien wat Christus doet. En dat roepen die mensen om je heen. Hou vol. Leg je last af. Je privé last. Leg je geordende zonde af. En hou je oog gericht op Christus Jezus, de voleinder van ons geloof. En nu is het aan ons. Ik sla een stuk over van de training, dat doen we vanmiddag. Nu is het aan ons. Wij staan in de arena van de tijd. En de schrijver gebruikt op één moment het woord jagen. En dat kunnen jullie je voorstellen. Je jaagt op de overwinning, je jaagt op de tussensprint, je jaagt op die ene bal, je jaagt enzovoort. Wat moeten wij doen? Wat is onze sport? Jaag de vrede na. Dat zegt hij. Jaag de vrede na. En dat is een vrede waarin die begint bij als jij je leven voor de ander neerlegt. Daar begint hij. Waarom zeg ik dat? Omdat Christus Jezus dat deed. We begonnen niet voor niets door te zeggen van luister, de week is vrij in Christus. Alles is volbracht, je mag erin leven. En het werk dat God heeft klaargelegd opdat je daarin zou wandelen, is werk van zijn geest. Is werk dat je mag doen en dat al is volbracht de hele komende week lang. Aan jou de opdracht. Jaag de vrede na. En dat kost je wellicht de kop. Maar dat is niet het punt. Want dan roepen al die mensen bij de troon van onze Messias. Hou vol. Hou vol, want door zijn geest zijn wij er ook gekomen. En we zullen blijven stimuleren. We zullen blijven geloven. We zullen blijven spreken door Gods woord. Totdat Christus komt. Dus, lieve mensen. Verziek de vrijheid van het evangelie niet. Hebreeën 10. Het geloof is het bewijs van wat je niet ziet. Hebreeën 11. Hou vol. Jaag de vrede na. Amen.